De Romeinen 8, ik lees vanaf vers 18. Waar staat, want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing onze lichaams. Want we zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt is geen hoop, want hetgeen niemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat we bidden zullen, gelijk het behoort, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd den beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Tot zover. De eerste verzen die we vanavond gelezen hebben, heb ik vorige keer reeds aangehaald. Het gaat erom dat de apostel Paulus erop wijst dat wij kinderen van God zijn en daarom ook erfgenamen, mede-erfgenamen met Christus. En dat betekent dan dat wij een gelijksoortige weg voor ons hebben als gelovigen, als ook de Heer Jezus voor zich had. Het betekent namelijk dat wij met hem lijden om vervolgens ook met hem verheerlijkt te worden. Dat is het eind van vers 17. En dan verlicht de apostel Paulus dat toe in vers 18, wanneer hij zegt dat hij rekent dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En dat zijn gelijke woorden die ook van de Heer Jezus gezegd worden, namelijk dat hij zich heeft overgegeven, dat hij gehoorzaam is geworden enzovoorts, vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Het kenmerk van de gelovige is nog altijd dat hij uitziet naar een andere wereld, dat hij verwacht de stad die fundamenten heeft, dat hij een nieuwe schepping verwacht. Kortom, dat hij verwacht de openbaring van Jezus Christus, om dan nogmaals een paar Bijbelse termen te gebruiken, die allemaal met elkaar verband houden. Kortom, wij zijn in hope zalig geworden, of nog anders, wij wachten op de vergelding des loons. Het zijn allemaal termen, Bijbelse termen, die spreken over het principe dat wij zien op de toekomst, dat wij het verwachten van de toekomst, en dat het in ieder geval zeker is dat wat wij hier dan ook tekort komen, het weegt gegarandeerd niet op tegen dat wat wij in overvloed in de toekomst ontvangen zullen. Ik weet dat het makkelijk te zeggen is, en omdat het zo makkelijk te zeggen is, zeg ik het dus ook maar, hè? Ja, waarom zou je het dan niet zeggen? Het gaat erom dat we ons die dingen bewust zijn. En dat is van belang, want op een gegeven moment komt een moment waarop wij die dingen niet meer zo makkelijk zeggen. Omdat wij vinden dat onze verdrukkingen of zo te groot worden, dat ons lijden te groot wordt. En dan hebben we daar moeite mee om deze dingen aan te nemen. Maar je moet die dingen ook van tevoren aannemen, voordat het zover is, weten dat hoe dan ook het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Wij wachten op die heerlijkheid. Dat is het hele verhaal. Wij zijn wedergeboren en we werden toen baby's, jonge kinderen in Christus, zegt de apostel Petrus. Maar de bedoeling van dat alles is dat wij zouden opgroeien, dat wij volmaakt zouden worden. Dat is hetzelfde, dat betekent volwassen worden. Dat wij zouden opgroeien tot de mannelijke rijpheid, staat er, namelijk om vervolgens aangesteld te worden als zonen, dat wil zeggen met Christus erfgenamen van God te zijn en met Christus vervolgens ook te regeren, te oordelen en wat dies meer zijn. Dat is de bedoeling van het alles. En wij als gelovigen bevinden ons ergens op die weg. Dat is de loopbaan die ons is voorgesteld. Het is de strijd die wij hebben te leveren. En de bedoeling is dat we die loopbaan afleggen. En dat we in die strijd ook staande blijven, et cetera, et cetera. En zien op de vergelding des loons. En dan staat er vers 19. Want het schepsel met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der zonen Gods. Dat is wat de grondtekst zegt. Ik heb het vorige keer al aangehaald. Het schepsel wacht op de openbaring der zonen Gods. Die zonen Gods, die zijn nu nog verborgen. Dat moet wel, anders kunnen ze in de toekomst niet geopenbaard worden. Want verberging is tegenovergestelde van openbaring. En wij leven niet voor niks in de bedeling der verborgenheid. De bedeling waarin alle dingen met betrekking tot Christus en het koninkrijk van Christus verborgen zijn. Een bedeling waarin ons leven in Christus verborgen is bij God. Maar wij weten nog niet wat we zijn zullen, zegt de apostel Johannes. Maar we weten in ieder geval wel dat hij geopenbaard zal worden. En wanneer hij geopenbaard zal worden, zullen wij hem gelijk zijn. Wij zullen namelijk met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En als zonen uiteraard. De Bijbel spreekt over de roeping van de gelovigen. En de roeping van de gelovigen is de roeping tot zoonschap. Tot erfgenaam. En daarom worden deze dingen hier aangehaald. Wij wachten op die toekomende erfenis. Wij wachten op de aanstelling als of tot zonen. We wachten op het moment dat we de erfenis in ontvangst kunnen nemen. En niet alleen dat, maar het blijft waar dat dat principe van toepassing is. Niet alleen op de gelovigen, maar in feite op de hele schepping. Dat is wat hier staat. Vers 19, want het schepsel met opgestoken hoofden verwacht, namelijk wacht op, de openbaring der zonen Gods. En in andere termen betekent dat dus het wacht op de wederkomst van Christus. Op zijn minst, op zijn vroegst, zal ik dan maar zeggen. Want uiteindelijk ziet het natuurlijk op de jongste dag. De dag waarop deze oude hemel en aarde voorbij gaan. En voor dezelfde geen plaats meer wordt gevonden. En dat we een nieuwe hemel en nieuwe aarde zien waarin gerechtigheid woont. Enzovoort. Dat is definitieve openbaring van de zonen Gods. Maar die openbaring van die zonen Gods begint al wanneer Christus wederkomt. Dat is zijn openbaring. Het laatste Bijbelboek wat over het onderwerp handelt, heet ook zo: de openbaring van Jezus Christus. Niet de openbaring van Johannes, uiteraard. Hè? Dat is het misverstand, dat staat erboven. Maar het begint met de openbaring van Jezus Christus. Hij zal geopenbaard worden. Zie? En het schepsel wacht daarop, dat zegt vers 20 ook, want het schepsel is der ijdelheid onderworpen. En vers 21, op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis. En het punt was dat wij reeds vrijgemaakt zijn van de dienstbaarheid der verderfenis. Dat is een moeilijk woord voor de wet overigens. Dienstbaarheid der verderfenis, hè? Dat is onderworpen zijn aan de wet. Dienstknechten zijn van het oud verbond is dienstbaar zijn der verderfenis. Ja, een bediening des doods wordt het genoemd in 2 Korinthe 3. Een bediening des doods die overigens in heerlijkheid was, dat staat er. Maar het is een bediening des doods en dus een dienstbaarheid der verderfenis. Wij zijn daarvan vrijgemaakt, zei het vorige hoofdstuk, eigenlijk de vorige twee hoofdstukken al. En vandaar dat hier nu gezegd wordt, nee, niet alleen wij, maar ook de schepping zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis. Zie, begin met ons, wij zijn dan ook eerstelingen, maar de schepping zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis. En ze zal gemaakt worden tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. En nou is de vertaling dus terecht, aan het eind van vers 21, kinderen Gods. En het punt is dat de vrijheid die wij als kinderen van God nu reeds hebben, diezelfde vrijheid zal eens ten deel vallen aan de schepping als zodanig. Want niet alleen wij zijn wedergeboren, maar ook de schepping zal worden wedergeboren. Dat is het principe. En dan ga ik verder met vers 22, want daar ben ik gebleven. Want wij weten, nou ja, dat hoop ik dan natuurlijk, hè, wij weten dat het ganse schepsel, oftewel, dat de ganse schepping, dat is volstrekt hetzelfde natuurlijk, hè? Wij weten dat de ganse schepping tezamen zucht. En dat tezamen wil zeggen als geheel, alles met elkaar. alle delen van de schepping, alle schepselen, zal ik dan maar zeggen, zuchten als een eenheid, samen. Dat vind je namelijk overal in de wereld. Dat zuchten, dat lijden. Want dat lijden wat wij ondervinden, nu als gelovigen, dat is een lijden wat de hele schepping zelfs ondervindt. Een van de merkwaardige dingen is namelijk dat wanneer wij de natuur, de schepping dus, bestuderen, dan zien wij het lijden in de natuur. Een van de meest opmerkelijke dingen. Daarom kan ik er slecht tegen. Ja, ik zie toch een enkele keer nog wel eens televisie. En bij voorkeur dan van die natuurfilms. Dat vind ik zo geweldig mooi. Hè? Dan zie je landen en streken en dieren die je zelf met je ogen nooit ziet. Maar die zie je op de televisie dan wel. Hè? Nou, en dan krijg je altijd van die prachtige verhalen erbij. Over evolutie en dat soort dingen meer. En over miljoenen jaar geleden. En dan krijg je de kriebels van. Hè? En dan krijg je van die geweldige verhalen over hoe mooi het allemaal wel is in de natuur. En dan weet men zo te brengen dat het zo mooi is dat het ene dier het andere opvreet. En het andere op zijn beurt wordt ook weer opgevreten. Men noemt dat de voedselketen. Dan klinkt het niet zo bloederig. Hè? Maar het is één grote vrede wereld van lijden. Waar de een leeft ten koste van de ander. Zie? Dat is het verhaal in deze wereld. Het is altijd lijden. Het is een strijd om het bestaan. Wij mensen hebben ons er een beetje aan ontworsteld in onze westerse maatschappij. Maar het ziet er dan uit dat het ook niet zo lang meer duurt. Of dat komt weer helemaal terug, zal ik maar zeggen. Het is de normale situatie in de wereld dat men lijdt. Dat men moet worstelen om te blijven leven. En dat men gedoemd is om het onderspit daarin te delven. Want dood ga je toch. Ja, dat is ruw gezegd. Dat weet ik wel. Maar ik weet het niet hoe ik dat anders moet zeggen. Hè? Die strijd die leidt tot niets uiteindelijk. En daarom, de wereld is de ijdelheid onderworpen. Daar hebben we de vorige keer al bij stilgestaan. Maar de andere kant is, de wereld leidt. En ik vertel het altijd zo ongeveer zo. Dat de wereld is, zoals vers 22 zegt, in barensnood. En dat ijdelheid, de ijdelheid waaraan de schepping onderworpen is, en het in barensnood zijn van de schepping, zijn die twee verschillende dingen, maar het is één en hetzelfde. Het een verklaart het ander. In vers 20 en 21 staat, het schepsel is der ijdelheid onderworpen. En waarom is dat zo? Wel, zegt vers 22, want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen in barensnood is. Want het punt is dat die beide dingen horen bij elkaar. Wij realiseren ons dat misschien niet, maar het is zo dat de zwangerschap een tijdelijke aangelegenheid is. Als een vrouw zwanger is, is dat niet een normale zaak. Ja, het komt nogal regelmatig voor, daar gaat het nou niet om, maar het is niet haar normale toestand, hoop ik tenminste, voor haar. Hè? Het is een tijdelijke situatie. Met een duidelijk begin en een duidelijk eind. En het duurt 9 maanden, dan wel 40 weken. Of 276 dagen. Dat is typologie, daarom weet ik het. Hè? Die getallen hebben daar wat mee te maken. Maar er is een beperkte tijd voor. Zie? En dan na verloop van die tijd is alles weer zoals het vanouds was. Alleen er is nieuw leven ontstaan. Zie? En het eigenaardige is nou van die hele situatie, dat een vrouw die zwanger is, die gedraagt zich niet net zoals dat ze niet zwanger zou zijn. Niet alleen dat ze onder bepaalde voorschriften valt, dat bedoel ik niet, want dat is natuurlijk wel zo, ze moet er een beetje rekening mee houden. Maar er zijn ook dingen waar helemaal geen rekening mee gehouden wordt. Ik weet niet hoe dat bij u in de familie uitvalt, maar bij mij in de familie heb je dan van die vrouwen die roken altijd, hè? Behalve als ze zwanger zijn, dan lusten ze het ineens niet meer. En dan heb je vrouwen die roken nooit. En als ze zwanger zijn, dan beginnen ze ineens te roken. He? En ze houden helemaal niet van augurk. Maar als ze zwanger zijn, dan beginnen ze augurken te eten. He? Dat is toch zo? Ja, meer gekke dingen, maar daar zullen we het maar niet over hebben. Want anders vraagt u weer waar ik dat nou weer vandaan heb. Maar zo gaat dat. Dat is oncontroleerbaar. Dat is niet een bepaalde reden voor op te geven. Dat is ook niet logisch overigens. Maar het is nou eenmaal zo. De gekste dingen gebeuren dan. He? En we hebben dat geaccepteerd, want we weten dat dat vanzelf wel weer overgaat. He? Ja, en als er iets heel moeilijks is met mijn vrouw, zeg ik, ben je soms zwanger of zo? He? Is er soms wat... He? Nou, mis kan ik niet zeggen, maar... Maar ja, dat is nou zo'n uitspraak, hè? Die hoor je ook wel meer. Maar waar het nou om gaat, is dat dat niet een normale situatie is. Maar het bijzonder is dat deze wereld waarin wij leven wel degelijk zwanger is. De wereld die wij kennen is niet een normale wereld. Wij doen alsof. Omdat we hem niet anders kennen. Maar daarom is dat niet normaal. Integendeel. Het bijzondere van deze wereld is dat hij ligt tussen twee werelden in. Tussen twee tijdperken in. Ik weet niet zo goed hoe ik dat zeggen moet. Misschien moet ik het op de Bijbelse wijze zeggen. Het ligt tussen twee aionen in. Tussen twee eeuwen in. De situatie is namelijk dat we te maken hebben met een oorspronkelijke schepping in zijn normale situatie, die in zonde terecht is gekomen en die woest en ledig geworden is. Hoe en waarom, daar hebben we het nou niet over, want dat is het punt helemaal niet. Maar het gaat erom dat die in het verleden gevallen wereld hersteld wordt en vervangen wordt door een nieuwe wereld die er nog niet is. En wij zitten daartussenin, wij leven daartussenin. En de Bijbelse geschiedenis is de geschiedenis van daartussen. Tussen de val van de oude wereld en het verschijnen, de openbaring van de nieuwe wereld. En dat is het hele verhaal. En die tussenliggende periode is de wereld van de zeven dagen uit Genesis 1. Waarin deze gevallen wereld werd toebereid om vervolgens een nieuwe wereld te kunnen voortbrengen. En die nieuwe wereld zal straks, op de jongste dag zullen we dan maar zeggen, worden voorbereid, worden geopenbaard. Die zal dan verschijnen. En wat daartussenin ligt, is de tegenwoordige wereld waarin wij leven, maar het is een zwangere wereld. Een wereld waarin het zaad gevallen is, en dat kun je op een heleboel manieren uitleggen, omdat het op alle manieren klopt. Want dat zaad der wedergeboorte is in ieder geval het woord van God. God heeft gesproken tot deze gevallen wereld. In Genesis 1. En God zeide, daar zij licht. En licht en leven, dat zijn identieke begrippen. Leest u Johannes 1, de eerste verse maar. Licht en leven, dat is hetzelfde. Als de Heer zegt, daar zij licht, dan is dat hetzelfde als er zij leven. Want dat is de consequentie daarvan namelijk. Als er licht komt, komt er leven. Zie. En die dode gevallen wereld, daarin wordt leven geplaatst. En het licht kwam in een duistere plaats, inderdaad. En de consequentie daarvan is dat dat leven wat in deze oude wereld gevallen is, dat ontwikkelt zich en zal zich vervolgens uit deze wereld vrijmaken. Het zal daaruit verlost worden. En dan gebeurt wat in de Bijbel ook wel eens gebeurt. Bij die bevalling sterft namelijk de moeder. Denk je maar aan de geboorte van Benjamin uit Rachel. Benjamin is een beeld van het gelovig overblijfsel van Israël. Vervolgens dus ook een beeld van de gemeente. Maar bovendien ook een beeld van deze wereld die haar tijd volbracht heeft. Een nieuwe schepping. Het gelovig overblijfsel van Israël in de toekomst is een nieuwe schepping. De gemeente is een nieuwe schepping. En Benjamin is dus een beeld van een nieuwe schepping. En Rachel is een beeld van de oude. Die bemind werd door haar man, Jacob. En al zo lief had God de wereld gehad, u kent het verhaal, hè. Maar het resultaat is dat er een nieuwe generatie geboren wordt. Een nieuwe schepping die verwekt is door de man, de schepper namelijk. Maar die geboren wordt uit deze oude gevallen wereld. En als die geboren wordt, dan sterft deze oude wereld. Dan verdwijnt die. Zie, dat is heel kort en heel onvolledig vervolgens ook het verhaal. Maar ik kan het nou niet vollediger vertellen, want dan verdwaal ik te ver. Maar het principe blijft dat God zijn woord gezonden heeft in de wereld. En dat woord is het zaad wat tot ontwikkeling komt. Wat zich ontwikkelt totdat uiteindelijk het kind, de volgende generatie dus, geboren wordt. En onder dat zaad waar ik nu over praat, daar kun je onder verstaan het woord, en dan bedoel ik God spreekt. Je kunt er ook onder verstaan het woord, namelijk God heeft geschreven, er staat geschreven, het is de Bijbel. Je kunt ook zeggen, het slaat op alles wat door het woord van God tot stand gekomen is, want je kunt van het zaad zelf zeggen, het is de mens zelf. Maar je beter is om te zeggen, het is Christus. Maar je kunt het ook van toepassing brengen op Adam, het is allemaal waar. God gaf zijn zaad in deze wereld. En dat ontwikkelde zich tot nieuw leven, wat de bestemde tijd verlost zal worden. En de term is dus niet voor niks dubbelzinnig, hè? Verlossen, dat is een dubbelzinnige uitdrukking. En zo hoort het ook. Waar het dus om gaat is dat de wereld zwanger is omdat er in principe nieuw leven in is, wat langzaam maar zeker groeit. Tot het volgroeid is en dan wordt het geboren. En datzelfde principe is van toepassing op onszelf, individueel. Wat voor de hele wereld geldt, dat geldt ook voor een gelovige. Want het punt is dat wij als gelovigen immers het woord van God ontvangen hebben. We hebben het aangepakt. En als onderdeel van deze zienlijke geschapen wereld zijn wij feitelijk naar de oude mens vrouwelijk. Want de schepping is vrouwelijk ten opzichte van de schepper die de man is. En wij hebben dat zaad van God ontvangen. Het woord hebben we ontvangen. We hebben het geaccepteerd in ons. Begrijpt u wel? En het resultaat daarvan is dat het zich in ons ontwikkelt. Dat het in ons groeit. En te zijner tijd gebeurt met ons wat nog later met de hele schepping gebeurt. Namelijk dat het nieuwe leven wat zich in ons ontwikkeld heeft, daaruit verlost wordt. En dat heet dan de verlossing van ons lichaam. En dat staat 2 versen verder, hier in Romeinen 8. Wat met de schepping gebeurt namelijk, gebeurt met onszelf ook. Het is precies hetzelfde. En daarbij moet u niet vergeten dat de uitdrukking die wij vertalen met wedergeboorte een veel bredere betekenis heeft. Wedergeboorte is niet slechts de bevalling, maar wedergeboorte is een woord wat in de grondteksten, dat wil zeggen zowel in het Hebreeuws als in het Grieks, ook gebruikt wordt voor de verwekking. Dat wil zeggen, het heeft te maken met het totale proces van de voortplanting. En eigenlijk, ik moet het nog vollediger zeggen, heeft het woord betrekking op het totale proces van het verkrijgen van een erfgenaam. Dat is niet alleen de verwekking, niet alleen de zwangerschap, niet alleen de bevalling, maar ook het opgroeien van het kind totdat het een volwassen man is. Dat is verwekken. Ja, dat is een belangrijke zaak. Ik ga er nou niet op in, maar het is van belang voor bijvoorbeeld het geslachtsregister uit Matthäus 1, dat van een geslachtsregister genoemd wordt, hè? En men heeft gezegd, er zitten zoveel fouten in. En dat komt omdat men dat woord verwekken, wat daar gebruikt wordt, alleen maar opvat als iemand krijgt een kind. Maar dat betekent het niet. Het betekent iemand krijgt een erfgenaam. En niet bij de geboorte van die erfgenaam uiteraard, maar bij de meerderjarigheid van die erfgenaam. Zie? En vandaar die merkwaardige uitspraken van na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonias Salatiel enzovoorts. Nou, er was nauwelijks enige familierelatie aan te wijzen tussen die twee. Dat was namelijk heel ingewikkeld. Maar het gaat erom, de een werd de erfgenaam van de ander en dat was dat. Dus verwekken wil zeggen een erfgenaam krijgen. Dat is de bedoeling. En de bedoeling van de voortplanting is ook inderdaad het verkrijgen van een erfgenaam. En Adam kreeg de opdracht deze aarde te onderwerpen en daarover te heersen. Maar tegelijkertijd de opdracht om van gaat heen en vermenigvuldigt u. Want het punt is dat hij niet kon volbrengen de opdracht die hij meekreeg. En daarom moest er voor een erfgenaam van Adam gezorgd worden die dat namelijk wel kon. Zodat Abrahams opdracht om de aarde te onderwerpen inderdaad vervuld werd, uitgevoerd werd, niet door hemzelf, maar door zijn erfgenaam. Dat is het principe van de voortplanting. Men verkrijgt zich een erfgenaam. En je zult, als u de Bijbel leest, zult u dat direct moeten bevestigen. Want in de Bijbel speelt dat de rol. Men moet een erfgenaam krijgen. De familie, het geslacht moet in stand gehouden worden. En in ieder geval Adam moet de tweede Adam voortbrengen. Dat is het hele verhaal. En deze wereld moet een nieuwe wereld voortbrengen. En wij, individueel, moeten een nieuwe mens voortbrengen. Dat wil zeggen, die is in ons geplant, het leven van God in ons. En het komt in ons tot ontwikkeling. En uiteindelijk, dat is onontkoombaar, uiteindelijk betekent dat dat deze oude mens wordt afgelegd. En vandaar, dat heet dan de verlossing van ons lichaam. En dat die nieuwe mens, die tot nog toe slechts in ons is, openbaar wordt. En in het, nu is het zo, dat aangezien dat woord verwekken zo'n brede betekenis heeft, namelijk gebruikt kan worden voor de verwekking, maar ook voor de bevalling en zelfs voor het opgroeien tot aan het zoonschap, tot volwassenheid, daarom kan dat beeld van de wedergeboorte op verschillende wijzen toegepast worden. En beide, twee belangrijke toepassingen vinden we in de schrift. Het ene is dat wij al geboren zijn en opgroeien tot zoonschap. En het andere beeld wat de apostel in ditzelfde hoofdstuk daarnaast zet, is het beeld van in ons is dat zaad geplant, wat zich ontwikkelt als een embryo, zal ik maar zeggen, en wat straks tevoorschijn komt, namelijk geopenbaard wordt. En die zet die twee dingen naast elkaar. En dan betekent dat de uiteindelijke geboorte bij de verlossing van ons lichaam, en dus bij de wederkomst van Christus, dat overeenkomt met de aanstelling als zonen. Er zijn die twee dingen die elkaar uitsluiten, maar het zijn twee verschillende lijnen op grond van hetzelfde woord die naast elkaar worden opgebouwd. Dat wil zeggen, hoe je het ook bekijkt, het klopt altijd. Ja, wij gebruiken dit soort dingen om te zeggen, de Bijbel is inconsequent. En de ene keer wordt er gezegd dat als we de Heer tegemoet gaan in de lucht, is dat eigenlijk de bevalling. En de andere keer staat het is dat je, al opgegroeid bent tot zoon. Maar dat is niet tegenstrijdig. Het gaat alleen uit van verschillende lijnen, van verschillende opvattingen, verschillende betekenissen eigenlijk, of toepassingen van één en hetzelfde begrip, namelijk wedergeboren. Maakt allemaal zo weinig uit. En hoe je dat dus ook benadert, je komt altijd tot dezelfde conclusie. Het leven is verwekt of geboren. Nogmaals, in de grondtekst is dat exact hetzelfde woord. En het ontwikkelt zich. Als je uitgaat van het is verwekt, dan ontwikkelt het zich tot de geboorte. Maar ga je uit van het is al geboren, dan ontwikkelt het zich tot zoonschap. En die twee sluiten elkaar niet uit. Nou, het eigenaardige is, vind ik, bij de apostel Paulus, dat hij heel dikwijls zo op deze manier dus Bijbels geestelijke waarheden naar voren brengt. Namelijk in parallellen. Dat die twee gedachten gelijktijdig ontwikkelt. Naast elkaar. Even praten over de een, even praten over de ander. Dan weer over het een, dan weer over de ander. En je moet die lijnen vasthouden. Ik weet wel dat het soms wat moeilijk is. Maar als je denken weet, als je denken ziet, valt het wel mee. En die twee lijnen staan hier naast elkaar. Eén lijn in verband met de schepping. Één lijn in verband met een schepsel. Een lid van die schepping. En voor beide geldt dezelfde regel. Want, nogmaals vers 22. Want wij weten dat het ganse schepsel, de hele schepping dus, tezamen als eenheid, dat geldt dus universeel, zucht en tezamen in barensnood is, niet als in barensnood is, zoals het hier staat, want het als dat staat schuin gedrukt. En ik zeg het nogmaals eens een keer, als het schuin gedrukt staat, moet je beginnen met het over te slaan. En als het dan een rare zin wordt, dan mag je het wel weer lezen. Maar je moet beginnen met het niet te lezen. Hè? De schepping is in barensnood. Niet het lijkt erop, het is zo. Is in barensnood tot nu toe. Dat suggereert dat het dus al lang zo is. En dat betekent ook eigenlijk altijd zo geweest. Tenminste wanneer we beginnen te rekenen bij de 7 dagen van Genesis 1. Want daar zie je dat, daar wordt het levensprincipe geplant. Daar spreken we ook over het proto-evangelie. Over de boodschap die de Heer gaf, de belofte die de Heer gaf over het zaad der vrouw en over het zaad der slang. Daar vind je het evangelie in een notendop. De functie van Christus vind je in een notendop, in een paar woorden omschreven, wanneer Adam die opdracht meekrijgt. Enzovoorts. Het hele bedelingenschema of door de hele Bijbel heen vind je in een paar woorden omschreven in Genesis 1 in verband met die 7 dagen. Dat is typologie, dat weet ik. Maar je vindt het daar allemaal. Het is allemaal in een embryonaal stadium, zullen we dan maar zeggen. En het wordt in de rest van de Bijbel ontwikkeld. Het komt tot zijn climax, uiteraard aan het eind. En zoals dat gaat bij een bevalling, dat gaat gepaard met lijden aan het eind, inderdaad. Zodanig lijden dat inderdaad het kost het leven van de moeder, maar het kind wordt geboren. En vroeger, ik weet niet hoe lang dat geleden is, maar vroeger was het zo dat als een bevalling moeilijk was en er stonden levens op het spel, dan koos de arts voor het leven van het kind. En ik wil niet dat advies u geven om dat ook te doen, want daar heb ik het niet over. Maar wat ik wel wil zeggen is dat het zo hoort. Wij zijn niet onder de wet, daar gaat het niet om. En ik probeer die daar ook niet onder te plaatsen. Maar dat is het principe. Het principe is dat dit leven er is om het volgende voor te brengen. Zie? En als het volgende komt, sterft het oude. En dat is helemaal in overeenstemming met Romeinen 6 en 7. Want wij zijn wedergeboren en daarom vergeten we het oude. Leg het oude af. Vergeet hetgeen achter is, enzovoorts. Dat is het principe. Nou, wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen in barensnood is. Dus zuchten en in barensnood zijn, dat hoort echt bij elkaar. Dat steunen en kreunen van deze wereld is slechts een bewijs van die barensnood. Hè? Er moet wat nieuws uit voorkomen. En dan staat er, vers 23, en dit niet alleen, niet alleen dit, maar ook wij zelven. En nou voelt u hem komen, hè, wat hij hier eerst in vers 22 toepast op de schepping als geheel, tezamen, dat past hij in vers 23 toe op ons, ieder van ons, elke gelovige. Namelijk, niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben. Het schijnt trouwens te zijn dat er moet staan, die de eerstelingen des geestes zijn. Het is wat omstreden, maar in de praktijk maakt het al weinig verschil. Want je kunt namelijk zomaar de gedachte volgen. Zelfs als je daar puntje, puntje, puntje zou zetten, dan begrijpt nog iedereen waar het over gaat namelijk. Het punt is namelijk, die eerstelingen des geestes, dat is dat begin van dat nieuwe leven. Geest is dat nieuwe leven immers, daar hebben we het over gehad. Door wedergeboorte wordt men geboren uit de geest. Geest staat dus voor het nieuwe leven. Nou, wij hebben de eerstelingen des geestes. Dat wil zeggen, die eerstelingen des geestes is in ons. Dat nieuwe leven wat uit God geboren is, is in ons. Het is het begin daarvan, in meerdere opzichten. Omdat wij als gemeente behoren bij de eersten die worden wedergeboren. Want wedergeboorte vindt pas plaats sinds de opstanding van Christus. Daarom zijn wij gemeente van eerstelingen. Maar je kunt ook zeggen, we hebben het eerste begin van dat leven in ons ontvangen. En het moet zich verder ontwikkelen tot het meer wordt. Namelijk tot de aanstelling als zonen, dat is ook waar. Dus je kunt zeggen, wij zijn de eerstelingen des geestes, omdat wij uit de geest geboren zijn. Maar je kunt ook zeggen, wij hebben de eerstelingen des geestes, dat is het nieuwe leven dan wat in ons is. Het is maar wat je onder mij en ik verstaat, hè? Daar hebben we het alles over gehad. Het is maar of je onder mij en ik verstaat die oude mens, of dat je eronder verstaat ik in Christus. En als je zegt, ik ben in Christus, ik ben wedergeboren, dan moet je zeggen, ik ben een eersteling des geestes. Maar ze zegt, dat nieuwe leven is in mij, in deze oude mens. We hebben deze schat in aardevaten, zegt de apostel op een andere plaats. 2 Korinthe 4. Dan moet je dus zeggen, wij hebben de eerstelingen des geestes. Het is allebei waar, het is moeilijk bekijkt. En dan staat er, niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben. Wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf. Dat wil zeggen, niet alleen de schepping zucht, maar ook wij zuchten. En wat verwachten wij? Wel, de schepping is in barensnood en verwacht dus de geboorte, of de openbaring, zo u wilt, van die nieuwe schepping. En dat gebeurt uiteraard pas op de jongste dag. Maar wij zuchten in onszelf, dat wil zeggen, we zijn ook zwanger. En wat verwachten wij? Wij verwachten de aanstelling tot zonen. Hebt u het? Daar staat het. Wij verwachten de aanstelling tot zonen. Ja, er staat aanneming tot kinderen, maar dat heb ik de vorige keer al besproken, hè? Wij verwachten de aanstelling tot zonen. Wij verwachten tot erfgenamen, tot zonen te worden aangesteld als volwassenen. Maar duidelijk is dat de apostel in eerste instantie heeft over die geboorte. Maar die geboorte die valt samen met het aangesteld worden als zonen. Dat wil zeggen, wanneer dat nieuwe leven uit ons tevoorschijn komt, dat wil zeggen, wanneer het oude leven afvalt. Of zal ik nog eens een beeld gebruiken wat ik nog wat weken eerder gebruikt heb. Wanneer dat ei uitgepeld wordt. Wanneer die barst van kalk, van aarde dus eigenlijk, hè, verdwijnt. Dan komt daar het nieuwe leven uit. Nee, niet eiwit en een dooier, hè, maar het kuiken uiteraard. Een vogel. Een vogel des hemels, hè. Dat nieuwe leven komt eruit. Wel, daar gaat het om. Dat gaat gebeuren en dat is... Pas dan worden wij aangesteld als zonen. Wanneer het oude leven wordt afgelegd. En u ziet waarom inderdaad het oude, namelijk de moeder, sterft. Want het geeft daardoor ruimte aan het nieuwe. Het nieuwe wordt geopenbaard. Dus wij verwachten de aanstelling tot zonen. En dan staat er achteraan, comma, de verlossing onzes lichaams. Of namelijk de verlossing onzes lichaams. En dat is inderdaad wat er gebeurt. Het is een verlossing. Het nieuwe leven wordt verlost van het oude leven. Ja, wij denken soms dat de moeder verlost wordt van het kind. Maar dat is niet zo. Het kind wordt verlost van de moeder. Het kind zoekt de vrijheid. Begrijpt u wel? Dat is een ander verhaal. Net zoals een kuiken uit het ei komt. Het kuiken tikt van binnenuit het ei kapot. Het ei wordt niet verlost van het kuiken wordt verlost van het ei. En wij worden dus te zijner tijd verlost van ons lichaam. Dat is verlossing. Want staat er, en dan wordt meteen doorgegaan naar de toekomst. Want, vers 24. Want wij zijn in hopen zalig geworden. En er wordt dus inderdaad weer gewezen op de toekomstverwachting die wij als gelovigen hebben. En dat is dus weer commentaar op vers 17 en 18 van dit hoofdstuk. Want het moet duidelijk zijn dat een zwangerschap niet zijn vervulling vindt in zichzelf. He? Die zwangerschap zelf, die vervult zichzelf niet. Dat wil zeggen, de zin van die zwangerschap is niet in die zwangerschap. De zin van die zwangerschap is dat het overgaat. Dat daar een eind aan komt. En daarom is altijd hoop, we noemen dat blijde verwachting. Ik vind het een schitterende uitdrukking, he? Omdat die zo dubbelzinnig is, hè. Wij als gelovigen zijn in blijde verwachting. Wij wachten op de verlossing van ons lichaam. Zie? En dus in hopen. En wanneer wij bij onszelf als gelovigen of bij onze broeders en zusters, de gelovigen, vaststellen dat ze zich zo raar gedragen, te zijn de tijd ineens augurken beginnen te eten, om eens wat geks te zeggen, hè? Dan moet je daar niet te druk over maken. Dat hoort erbij. Het heeft te maken met die strijd. Als het om letterlijk gaat, dan zeg ik altijd, het is een hormonenkwestie. He? Dat zegt de dokter ook. En dat betekent zo van, ik doe er niet zoveel aan. Het gaat vanzelf al over. En dat is met gelovigen ook. Sommigen gedragen zich heel vreemd. Dat is een hormonenkwestie in geestelijke zin. Dat gaat vanzelf wel weer over. Wij zijn ook niet normaal. Wij zijn zwanger. We hebben nieuw leven in ons. He? Wij zijn niet normaal. Dat staat op de band. Ja, maar dat weten die mensen die bandjes luisteren al lang natuurlijk. Anders luisteren ze die banden niet natuurlijk. Nee, wij zijn ook niet normaal, wij zijn zwanger. Wij verwachten dat het nieuwe leven er ooit uitkomt, dat het ontwikkeld wordt. En het enige wat van ons verwacht wordt, is dat we leven in overeenstemming met onze positie. Heb ik wel eens meer gezegd, want dat zegt de apostel ook. Maar positie, dat is ook zo'n dubbelzinnige uitdrukking, hè? Dat we in overeenstemming leven met het nieuwe leven wat in ons is. Dat we daar rekening mee houden, want dat moet zich ontwikkelen. Zie? Ja, denk er maar een poos over door, hoor. Daar kun je nog uren over doorpraten. Maar je zult zien dat het altijd zijn verband heeft met de geestelijke dingen. Nou, wij zijn in hopen zalig geworden. Zo van, het duurt maar 9 maanden, in principe, hè. En 9 heeft in de Bijbel te maken met lijden, met oordeel. Het duurt maar 9 maanden. Of laten we zeggen, het duurt maar 40 weken. Maar 40 is ook de tijd van de woestijn en zo, weet u wel. 40 jaar in de woestijn van Israël, 40 dagen verdrukking in de woestijn. Het is allemaal precies hetzelfde. Of 276 dagen. Maar dat is een beetje ingewikkeld om uit te leggen. En als u het weten wilt, dan zeg ik, dan koopt u maar de bandjes over Jona. Daar staat het in, hè?
Laatste bandje.
Ja. Laatste bandje, oh. Nou, wij zijn in hopen zalig geworden. De tijd verstrijkt vanzelf wel. We zijn in hopen zalig geworden. En dan staat er, de hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Dat wil zeggen, wij verwachten dingen die niet gezien worden. En dat is de essentie van geloof. Kijk, het geloof is een vaste grond voor de dingen die men hoopt. En een bewijs van zaken die men niet ziet. Nee? Geloof is de basis voor wat wij hopen. Maar het kenmerk van hoop is juist dat het te maken heeft met onzienlijke dingen. Wij zien niet, maar wij hopen. Dat wil zeggen, wij verwachten voor de toekomst. Het is nog niet geopenbaard, daarom zien wij niet, maar het zal in de toekomst geopenbaard worden. Zalig zij die niet zien en nochtans geloven. Dat zijn wij, als het goed is. Als u denkt wat te zien, dan heb ik mijn twijfels. Dan denk ik, nou, dat gaat niet goed. Hè? Wij zien niks. Hè? Er staat in de Hebreeënbrief dat alle dingen aan de Christus zijn onderworpen. Nu. Maar er staat meteen achter, maar dat zien wij niet. Wij zien niet dat dat zo is. Het gaat om onzienlijke dingen. Wij verwachten dat te zien in de toekomst. En we verwachten ook het resultaat te zien van dat wat de Heer nu als de onzienlijke en in het verborgene doet. En daar spreken deze versen over. Eigenlijk dit hele hoofdstuk, want het ging in dit hoofdstuk, ik weet niet of je het nog weet, maar het ging in dit hoofdstuk over hoe dat nou zit met een christen, hoe je nou eigenlijk leven moet. En onder welke wetten en regels hij nou eigenlijk valt. Nou, het antwoord was onder geen enkele, maar waaronder dan wel, hè? Door wie wordt hij dan wel gecontroleerd? En dan was het verhaal dat de natuurlijke mens in principe geregeerd wordt door zijn eigen natuurlijke geest, maar er komt niks van terecht. Maar dat wij als gelovigen een nieuwe geest, nieuw leven hebben ontvangen in ons. Zie? Maar dat dat nieuwe leven in ons weer valt onder de heerschappij van de geest zelf. Die ons controleert. En wat van ons dus verwacht wordt, is dat we ons uiteindelijk aan die hoogste geest, namelijk aan God zelf, overgeven, omdat hij over de middelen beschikt om ons te controleren, te leiden, te besturen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Wetende, want dat moeten wij weten, dat wij zuchten en in ballingschap zijn, beide dingen zijn waar trouwens, hè, maar dat wij wachten op de toekomst. Wij zijn in hopen zalig geworden. Er zijn altijd van die mensen die zeggen, ja, als je gelovige bent, dan moet je toch dit en dan moet je toch dat, en dan moeten de mensen toch aan je kunnen zien en zo. En dan zeg ik altijd, ja, dat zou wel leuk zijn, maar het staat niet in de Bijbel. Ik begrijp de gedachtegang heel goed, maar het staat niet in de Bijbel. Wat de Bijbel ons uitdrukkelijk leert, ik zou zeggen bijna op alle bladzijden van de brieven, is dat het niet te zien valt. Dat het gaat om verborgene dingen. Dingen die de wereld sowieso niet onderkennen kan. Die men niet begrijpen kan. Dat is volstrekt onmogelijk. Dat valt niet te zien. Het enige wat men kan zien is dat wij wat anders zijn. Dat we niet normaal zijn dus. Daarom kon ik het rustig zeggen. Dat zien ze zo. Hè? Wij zijn inderdaad niet normaal. Maar dat wil nog niet zeggen dat men kan zien dat je een kind van God bent. Ze weten niet wie God is, ze weten ook niet wie kinderen God zijn en hoe een kind van God eruit ziet. Bovendien, een kind van God ziet er helemaal niet uit. Dat is namelijk niet te zien. Wat men ziet is een kind van Adam. Wat men ziet is een zondaar. We nemen dat elkaar vervolgens hoogst kwalijk. Hè? Ja, want zo inconsequent zijn we dan wel. Maar we moeten gewoon leren dat het gaat om de onzienlijke dingen. Dat is de essentie van het geloof. Als in Romeinen 11 of in Hebreeën 11 vers 1 gezegd wordt dat het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die men niet ziet, dan wordt er vervolgens een heel hoofdstuk lang op gewezen dat gelovigen geloven niet in wat men ziet, maar in wat men gehoord heeft. In het woord van God. Dat Noach door goddelijke aanspraak vermaand was. En dat hij toen door geloof in die goddelijke aanspraak uiteraard de ark toebereidde in welke die 8 zielen behouden werden enzovoorts. En lees het maar door. Men verwachtte de stad die fundament had. Men zag de vergelding des loons. Kortom, men wacht op de toekomst. Op een vaderland enzovoorts. Nou, dat geldt voor ons ook. Wij zijn in hopen zalig geworden. En dan staat er meteen, de hoop die gezien wordt is geen hoop. Nee, het wordt nog niet gezien, het is nog verborgen. Zie? Het zit er nog in. Het is in ons, het gaat om de inwendige mens. Dat valt niet te zien, niet door onszelf en niet door anderen, maar wij weten dat het er is. Want wij zijn in hopen zalig geworden. De hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want, zegt de apostel, als iemand iets ziet, waarom zou je datzelfde dan ook hopen? Dat kun je namelijk niet meer hopen, dat is er al. Maar wij zijn in hopen zalig geworden, omdat het gaat om dingen die niet gezien worden. En eigenlijk gaat het om dingen die nog niet gezien worden. Zo staat het, geloof ik, ook in Hebreeën. Ik moet het toch maar eens opzoeken. Staat er zo mooi. Vers 1 van Hebreeën 11. Het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. En dan vers 3. Door het geloof verstaan wij dat de wereld, er staat trouwens, dat de eeuwen, aionen, dat de aionen, de eeuwen, door het woord God zijn toebereid, alzo dat de dingen die men ziet, niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Met andere woorden, dat wat er vandaag is, is niet voortgekomen uit dat wat men vroeger, dat er vroeger al was, of wat men vroeger al zag. Het is door andere omstandigheden tot stand gekomen, namelijk door het ingrijpen van God. De verklaring van dit wordt heel, heel eenvoudig uitgelegd, namelijk in het voorbeeld van Noach in vers 7. Door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden. Dat wil zeggen, ze werden niet gezien, maar ze zouden pas later gezien worden. En dat is de essentie, dat is hoop, dat is geloof. Geloof in dat wat nog niet gezien wordt. Dus hij was door goddelijke aanspraak vermaand van de dingen die nog niet gezien worden. en bevreesd geworden zijnde de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Romeinen 3 en 4. God rekent geloof tot rechtvaardigheid. Niet alleen bij Abraham, het was al bij Noach, ziet u wel. En waar het nou om gaat is dit, dat die zandvloed, die werd hem aangekondigd. Hem werd aangekondigd dat God de aarde onder water zou zetten. Nou, aarde is in de Bijbel per definitie droog land. Dus de aarde zou ophouden aarde te zijn. Dat wil zeggen, het zou onder water lopen. Nou, waar het nou om gaat is dat men dat niet kon voorspellen uit de weersomstandigheden op dat moment. Ik zal maar zeggen, die man die was er toen nog niet, die pelleboer, hè. Die was er toen nog niet. Maar u weet hoe het met weersverwachtingen. Nou, dat is een raar verhaal. Laat ik daarover beginnen, mensen. Ik zat laatst in de auto. Ik kwam in Harmelen aan. Moest ik de auto uit. Maar toen begon het toch te onweren. Heel kort geleden. Midden in de winter. Want toch te regenen, het onweren, te hagelen. En ik had de radio aan met de nieuwsberichten erop, weerberichten. En er werd gezegd dat de grote kans bestond dat het in de loop van de nacht onweersbuien zouden komen. Dat het zou gaan hagelen. Nou ja, ik zeg ook, er staat in de beeld iemand buiten op het balkon te kijken. En die deelt dit even mee. Ik bedoel maar, u weet allemaal wel dat die weersverwachting, de luisteraars zijn we zeer in geïnteresseerd. Maar het is maar goed dat we het morgen vergeten zijn. Want gewoonlijk blijkt er niks van te kloppen. Maar die weersverwachtingen ontstaan uit de metingen van het weer van vandaag en gisteren. Dat wil zeggen, we nemen waar wat er vandaag is en concluderen eruit hoe het morgen zal zijn. Dat wil zeggen, wij veronderstellen dat het weer van morgen voortkomt uit het weer van vandaag. Of het weer wat we morgen zien is voortgekomen uit het weer wat we vandaag zien. Maar in het geval van Noah begon het plotsklaps te regenen en dat was niet te voorspellen geweest, want het had in 1656 jaar lang al niet geregend. Dat is wat langer dan de 80-jarige oorlog, ja. Nou, het had 1656 jaar, het had nog nooit geregend, staat er. En toch begon het te regenen. En die mensen van toen zullen ze wel gezegd hebben, net als die evolutionisten van tegenwoordig, want het heeft nog nooit geregend, het gaat nooit regenen ook. Regenen, wat is dat? Maar het gebeurde wel. En God had het gezegd. Want de dingen die gezien worden, komen niet voort uit dingen die gezien worden. Maar de dingen die niet gezien worden. De dingen die gezien worden komen voort uit de dingen die gehoord worden. Namelijk uit het woord van God. God spreekt en het is er. Gisteren was het er niet, maar vandaag heeft God gesproken. Nou is het er wel. En je kunt maar het beste het woord van God geloven. Dat is betrouwbaarder dan het weerbericht, bedoel ik dan maar. Hè? Ja, dat zegt niks, dat weet ik. Maar goed, het gaat nu even om dit principe. Wij zijn in hopen zalig geworden. Wij verwachten niet iets voor de toekomst op grond van de bestudering van onze huidige politieke situatie, of onze economische situatie, of biologische situatie. Wij verwachten wat voor de toekomst, omdat God het gezegd heeft. En notabene, vandaag aan de dag wordt het ons vreselijk gemakkelijk gemaakt, omdat de wereld zich precies ontwikkelt volgens wat God al eerder gezegd heeft. Het is niet zo moeilijk meer om bepaalde dingen te voorspellen. Ja. Nee, want voor een deel zijn ze al vervuld. Het is niet zo moeilijk te zeggen dat Babel herbouwd zal worden. Daar zijn ze al jaren mee bezig namelijk. Het is niet zo moeilijk om te zeggen dat Israël hersteld zal worden. Die lijn in die ontwikkeling is al jaren, tientallen jaren geleden begonnen. Het is vandaag niet zo moeilijk om te zeggen dat straks de wereld geregeerd wordt vanuit het Midden-Oosten, vanuit Babel. Door naar de beer. 100 jaar geleden, toen was het moeilijk om dat te zeggen. Toen werd het ook gezegd. Vandaag de dag kun je het rustig zeggen, want dat kun je uit de ontwikkeling in de wereld kun je het zo concluderen. Dat kan namelijk niet anders. Die jongens kopen er gewoon de hele wereld op en dat is dat. He? Ook waar is het geld vandaan? Dat geven wij ze. He? Daar zorgen wij toch voor. Nou ja, goed, dat is makkelijk genoeg dus. Maar het punt is dat de Bijbel dat al duizenden jaar geleden verteld heeft. En waar het dus om gaat is dat wij geloven wat God zegt. Ongeacht of we die dingen zien. Dat is het kenmerk van geloof. Dat is bij Abraham geweest, dat is bij Abel geweest, Henoch, Noach en hoe ze allemaal maar geheten hebben. En zelfs de dingen die naar de mens onmogelijk geacht werden, die gebeurden gewoon. Omdat God sprak. Nou, zo is het. En dan keer ik terug tot Romeinen 8. Wij zijn in hopen zalig geworden, want de hoop die gezien wordt, is geen hoop. Dat wil zeggen, zodra wij iets zien, iets menen te zien, dan betekent dat dat we aan ons geloof afbreuk doen.
Dat is het verhaal. Er zijn mensen die willen graag zien dat God vandaag de dag werkt in deze wereld. En sommigen menen dat te zien. Dat is een gebrek aan geloof. Durf ik rustig te zeggen. God werkt niet in deze wereld. God werkt in gelovigen. God werkt in zoekenden. Mensen die a priori geloven en op zoek zijn naar de waarheid, omdat ze geloven dat die waarheid bestaat. Maar het merendeel van de wereld houdt zich bezig met zelf de waarheid produceren. Men verzint het zelf. Men zuigt het uit zijn duim. Men propageert eigen ideeën in de hoop dat de meerderheid het accepteert. En dat is dan de waarheid. En de waarheid is dat wat goed is voor de partij. Ja, de communistische, maar ook voor onze knijnenfokvereniging, zal ik maar zeggen. Want daar krijgen we precies dezelfde discussies altijd. He? Is het allemaal precies... Ja, ik fok geen konijnen, hoor. Maar ik noem maar een dwarsstraat, hè. Daar gebeuren precies dezelfde dingen. Dus iemand met een vreemd idee, en die probeert die mensen voor te winnen. En als dat nou maar aangenomen wordt in het bestuur met de meerderheid, dan is dat de waarheid. Maar dat is het niet, hoor. Maar waar het om gaat, is dat God zich bezighoudt met mensen die a priori geloven. En hij trekt hen uit deze wereld. Hij laat hen niet volkomen of volmaakt mens zijn in deze wereld. Integendeel, hij laat ze ophouden mens te zijn en hij trekt ze uit deze wereld. Dat is de Bijbelse boodschap. Dus nogmaals, God werkt niet in deze wereld. Dat zal hij wel weer doen, maar dat is in de toekomst. Maar zalig zij die niet zien en nochtans geloven. Dat gaat over ons. En straks krijgen we dat mensen zien en geloven. Maar dat is geen hoop meer. Begrijpt u wel? Wij zijn degene die verwachten op dingen die nog niet gezien worden. Dat is wat hier staat. En vers 25 trekt dan even de conclusie met... Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien... Dat wil zeggen, indien wij hopen hetgeen wij nog niet zien... Zo verwachten wij het met lijdzaamheid. Dat wil zeggen, lijdzaamheid is geduld, maar tegelijk een geduld in lijden. Dat wil zeggen... We zien er wel verlangend naar uit, want we willen wel graag verlost worden van ons lijden en onze verdrukkingen hier. Maar wij weten dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat weten wij. Nou, dat is nou geloof. Wij zien geen heerlijkheid, wij verwachten heerlijkheid. Omdat God het gezegd heeft. En hoe lang het ook duurt, wij verwachten het met lijdzaamheid, want we zijn gelovigen. En we zien niks. Dat hoeft ook niet. Wij geloven wat God gesproken heeft. Wij horen. Wilt u wat vragen, broeder Schepers? Dacht ik dat goed te zien?
Ja. Ik heb nog even bevelen geboren dat het heeft te maken met deze eeuw of met deze genadebedeling.
Hè? Niet speciaal, nee.
Maar dat, ja, nu daar kom ik te zitten met Koninklijke Demus. Dat hier is... Die droog geworden was.
Ja.
En dat was wel onder de wet.
Nou, dat moet ik even uitleggen. Nee, het is zo dat wedergeboorte onder de wet niet kon. Alleen het wordt onder de wet tot Nicodemus gezegd. Gij moet wederom geboren worden. Namelijk in de toekomst.
Was dat profetisch?
Dat is dus profetisch. Want wedergeboorte is dood en opstanding. Dat wil zeggen, niet gewoon dood en opstanding, maar dood en opstanding als nieuwe schepping. En in die zin is Christus de eerste die opgestaan is, en dus wedergeboren is. En hij spreekt vervolgens over hen die mij gevolgd zijn in de wedergeboorte. Dat wil zeggen, hij is de eerste, hij opent die weg, een verse en levende weg, zegt de Hebreeënbrief in principe. Hè? En daarna kon iedereen hem volgen. Het punt is dat niemand... De nieuwe schepping kan beërven zonder wedergeboren te zijn. En dat ook niemand het koninkrijk kan beërven zonder wedergeboren te zijn. Maar wij als gelovigen van deze bedeling zijn de eersten die wedergeboren zijn. Omdat wij de eerste zijn na de opstanding van Christus. Dit is ook de eerste bedeling na de opstanding van Christus. Daarom zijn wij een gemeente van eerstelingen. Maar dat mag u niet brengen tot de conclusie dat wedergeboorte dus iets specifieks van deze bedeling is. Dat is niet waar.
Nee, maar op dat moment kon Nicodemus dus niet wederom
geboren. Nee, op dat moment kon hij nog niet wederom geboren. En er wordt hem gezegd dat het in de toekomst moest. En maar het hele verhaal is, in Johannes 3, dat de leraar van Israël, Nicodemus, aan de Heer Jezus vraagt... Ja, wij weten, u bent een leraar van God gekomen enzovoort, want niemand kan deze dingen doen als zo God niet met hem is. Kortom, dat is een heel heel voorzichtige aanloop tot de vraag van bent u de Messias? He? En het antwoord van de Heer is, en dat zeg ik maar met eigen woorden, ja Nicodemus, dat maakt voor jou helemaal niet uit of ik de Messias ben. Want ik kan dan misschien de Messias zijn om een Messiaanse rijk op te richten, dat wat in de profeten beloofd was, maar daar heb je niks aan als je niet wedergeboren wordt. Want als ik het koninkrijk opricht en jij bent niet wedergeboren, kom je er niet in. En dan maakt het dus helemaal niet uit wie ik ben. Dat is de discussie daar. Ja, soms vergissen we ons en soms begrijpen we het niet, omdat het een flitsende discussie is tussen iemand die doorkneed is in de traditie, de Joodse traditie, en iemand die echt doorkneed is in de schrift. En dat is een heel vlug gesprek. Dus het vlug begrip ook heen en weer. Maar het punt is nu dat de Heer tot Nicodemus spreekt in eerste instantie niet over de gemeente, maar over Israël. Want het punt is dat als straks, de 1000 jaren beginnen, dan kun je daar alleen in als je wedergeboren bent. En als je het niet bent, word je gewoon van de aarde weggenomen. Dat is wat Matthäus 24 ook leert. En dus wedergeboorte is in principe een aardse zaak. En iets, een zaak die te maken heeft met aardse, zij het dan geestelijke, dingen. Huh? En daarna gaat de Heer Jezus verder. Dan heb ik je de aardse verklaard en jullie geloven het niet. Maar er zijn ook hemelse dingen in verband met wedergeboorte. En dan kom ik bij die beroemde verse van gelijk de slang in de woestijn verhoogd is, al zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. En het verhaal is dit, dat Israël verwachtte het aanbreken van het Messiaanse Rijk ooit, dat sommigen verwachten dat vandaag nog, ik zou bijna zeggen gelukkig, dat is waar, maar men slaat de fase over van wedergeboorte. De Heer Jezus was dan de Messias, ja, eigenlijk is het zo, als ik het helemaal goed vertel, hij was het niet, hij moest het worden. Want de Messias was iemand met eeuwig leven. De Messias was iemand die voor eeuwig zou zitten op een eeuwige troon. Dat betekent dat hij eerst het vergankelijke leven moest afleggen om het nieuwe leven aan te doen. Want hij was vlees en bloed, gelijk als ook wij. Zie? En nou, in ieder geval is het zo, om geen misverstanden te krijgen, in ieder geval is het zo, dat volgens de profetieën, degene die de Messias zou zijn, eerst zou moeten lijden en sterven om vervolgens op te staan, en daarna zou hij zijn koninkrijk oprichten. Dus als de Heer tot Nicodemus zegt, gij moet wederom geboren worden, dan kun je net zo goed even erbij denken, dat de Heer over zichzelf praat, want ook hij zelf moest eerst wederom geboren om dat koninkrijk binnen te gaan. Want vlees en bloed zullen het koninkrijk niet beërven. Hij zegt niet, een zondaar beërft het niet. Hij zegt, vlees en bloed beërven het niet. En daardoor is de uitspraak niet alleen van toepassing op Nicodemus, maar ook op hemzelf. Want hij was vlees en bloed. Dat kun je vaak genoeg in de schrift lezen. Zeg niet dat hij een zondaar was dus. Maar de Heer zegt, vlees en bloed beërven het niet. En hij was vlees en bloed en hij moest lijden en sterven en uit de dood opstaan. En dat gold voor Nicodemus ook. Zie? En wat in de toekomst gebeurt, nadat de gemeente van de aarde is weggenomen, is simpelweg dat Israël, althans het overblijvende deel daarvan, hè, tot geloof en dus tot wedergeboorte komt, op precies dezelfde manier als ook wij. Ze ontvangen nieuw leven in Christus. En op grond daarvan gaan zij het geopenbaarde koninkrijk in, zoals wij op grond van diezelfde wedergeboorte het verborgen koninkrijk zijn binnengegaan. Dat is volstrekt hetzelfde. En er zijn meer overeenkomsten, maar die heb ik in die brochure over de bruidegom en de bruid geschreven. Er zijn meer overeenkomsten, er zijn ook verschillen. Wij worden wedergeboren in deze bedeling met als consequentie dat we leden zijn van het lichaam van Christus. In die bedeling wordt men wedergeboren met als consequentie dat men leden wordt van de bruid van Christus. Of de bruid van het lam. Anders dan zeggen ze weer, je gebruikt een onbijbelse uitdrukking. Hè? Maar het principe is hetzelfde. En ik heb ook geprobeerd uit te leggen in die brochure wat een overeenkomst er is tussen het lichaam en de bruid. Maar aan de andere kant, er is verschil. Er is verschil in rangorde. Er is ook verschil in rangorde tussen de gemeente en Israël en vervolgens ook de volkeren. Maar het principe van wedergeboorte is niet in principe speciaal voor deze tegenwoordige bedeling van de genade. Maar het is alleen de eerste bedeling waarin het mogelijk is. Maar in alle andere bedelingen is het net zo goed een vereiste. En wedergeboorte is dus niet het proces waardoor men een lid wordt van het lichaam van Christus. Maar het is het proces waardoor men een nieuwe schepping wordt.
Ja, men vertelde dus vroeger dat de man die kwam ongelogen over. En ik heb later gedacht. Dat kon hij wel niet. Op dat moment.
Nee, op dat moment kon hij niet. Maar het verwijt was niet dat hij niet wedergeboren was. Maar het verwijt was dat hij er niks van wist. En dat zegt de heer ook. Zet gij, dan leren is, dan weet gij deze dingen niet. Hij werd niet verondersteld wedergeboren te zijn. Hij werd verondersteld ervan te weten dat het moest. Het gek is dat bijna elke bladse van de Bijbel spreekt over wedergeboorte op een of andere wijze. En Nicodemus wist er niks van. Het is onvoorstelbaar. En dat is wat hem verweten wordt. Bovendien, Nicodemus komt zo ongelovig niet over. En het blijkt ook dat hij uiteindelijk een gelovige was. Maar, of werd, want dat weten we dan niet precies. Maar als de Heer tot Nicodemus spreekt, spreekt hij via hem tot de geestelijke lijstlieden van Israël. Gij zijt gij de leraar Israëls. Dat staat echt in de grondtekst. De leraar Israëls. Dat wil zeggen, hij was de belangrijkste leraar. De belangrijkste schriftgeleerde in het hele land. En daardoor richtte hij zich eigenlijk tot de hele godsdienstige leiding. De kerkelijke wereld, zal ik dan maar zeggen, in Israël. En maakt hij hen verwijten. Dat zegt hij ook. Want als hij tegen Nicodemus zegt, indien ik jullie de aardse zegt, en gij lieden niet gelooft, dan staat dat dus in het meervoud, hè? Indien gij lieden niet gelooft. Namelijk, hij zegt niet, indien gij niet gelooft. Het was niet op de persoon bedoeld, maar het is bedoeld op al die anderen die achter Nicodemus staan en die hij vertegenwoordigde. Zie, dat is het principe. Nou, het is inmiddels de hoogste tijd voor de pauze. Wij zijn gebleven bij vers 25. Maar indien we hopen hetgeen we niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En dat is precies de bezigheid van de gelovigen. Speciaal in deze bedeling uiteraard. Wij verwachten met lijdzaamheid dat wat we gehoord hebben, maar wat we nog niet zien. En dan zijn we terug bij het oude onderwerp. Namelijk, waar zouden we onze hulp vandaan verwachten? Wie zorgt er voor ons? Hoe moet het allemaal in die tijd dat we nog niet zien en met lijdzaamheid verwachten? Nou staat er vers 26, desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. En daar is het verhaal weer rond. Van de oude mens, gecontroleerd in principe door zijn eigen geest. Maar bij wedergeboorte wordt daaraan toegevoegd de Heilige Geest, wat het God geboren is. En wat we hebben in dit oude lichaam. En daarboven staat dan God zelf, of de geest, zo je wilt, de Heilige Geest, die onze zwakheden mede te hulp komt. Dat wil zeggen, die voegt zich bij ons, die gaat met ons mede, die is met ons, en die komt ons dus ook mede te hulp. Onze zwakheden. Welke zwakheden? Nou, die zwakheden van dat lijden, begrijpt u wel. Dat gaat erom dat wij in principe van nature ook niet zijn opgewassen tegen het leven als zodanig. Dat is het probleem. De mens strijdt zijn hele leven om zichzelf in stand te houden en hij delft het onderspit. Hij is zwak, hij kan er niet tegenop. En hetzelfde geldt voor een gelovige in principe, hoor. En dat staat hier namelijk. Ja, dat hoor je ook wel eens anders, maar daar hebben we het nou niet over, hè. Het gaat gewoon om wat hier staat. Er staat, desgelijk komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Zo, wij hebben zwakheden. Dat kunnen we dus niet ontkennen. Maar die geest komt onze zwakheden mede te hulp. En waardoor komen die zwakheden dan tot uitdrukking? Nou staat er, want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Ja, nou is het voor mij heel gevaarlijk om erover te praten. Want ik ken mensen die hebben boeken volgeschreven over hoe wij dan precies moeten bidden. Hoe wij horen te bidden. En er worden cursussen over gegeven. Hè, en conferenties over belegd. Dat is echt waar, over hoe wij moeten bidden. En ik heb altijd maar één antwoord, dat is namelijk het Bijbels antwoord. Wij weten niet hoe wij bidden zullen nabehoren. Ja. En dan zeggen, vertellen ze morgen door het hele land, Ab in Hanewold zeggen dat we niet hoeven te bidden. Er zijn al wat boze brieven over geschreven, mensen. Eerlijk waar, hoor. Hè? Maar, nou ja, dat gaat vanzelf wel over, hè. Maar hier staat gewoon, wij weten niet wat wij bidden zullen. Niet, gij weet niet, wij weten, de apostel sluit zich erin. Wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Dat is een heel duidelijke zaak, gewoon, hoor.
Alleen het verondersteld wordt eerlijkheid bij de gelovigen om dit toe te geven. Want als wij bidden, waarom moeten wij dan vragen? Welke hulp hebben wij nodig? Wij zijn zwak, daar word ik hiervan uitgegaan. Dat wil zeggen, bij dit bidden wordt verondersteld dat we hulp nodig hebben. Nou, waaruit moet die hulp bestaan? Wat hebben we nodig? Ja, nou moeten we eerlijk worden, hè? Nou, ik zeg altijd niks. Dan beginnen we altijd maar. Je kunt altijd nog wisselgeld hebben, op den duur, hè? Maar ik begin altijd maar niks. Want we hebben alles ontvangen wat we ontvangen moesten. Al wat ons ontbreekt, dat schenkt hij mild en overvloedig. Niet omdat we erom vragen, want hij is machtig om te doen boven wat wij bidden of wensen of denken of wat dan ook. Hij doet het ook. En dat wat in ons hart niet is opgeklommen, heeft God bereid voor degene die hem lief hebben. 1 Korinthe 2. En zo weet ik er nog een paar, hoor. Zie? Dus waar zullen wij nou om vragen? Dat vind ik een moeilijk. Ik zal u een voorbeeld geven. Dan heb ik meteen weer een mededeling gedaan. U hebt gehoord dat wij van plan waren om een bijbelstudiecentrum, zo noemen wij dat, te starten. Begin september, of half september, dus als het volgende schooljaar begint. En ja, dat zijn onze plannen. Maar ja, wij maken wel meer plannen. Ideeën hebben we wel meer. Wij weten nooit wat er van terecht komt. Dat weten wij niet. Wat moet je nou aan de Heer vragen? Of de Heer dat wil zegenen? Of de Heer dat wil gaan doen? Als je ons daarvoor wil gebruiken, of moeten we nou zeggen, Heer, doe het maar liever niet, want die ellende allemaal die we ons weer aanhalen. En bovendien hebben we zo ook wel te eten, voor de centen hoeven we het niet te doen. Hè? En mensen die bijbelstudie willen hebben, nou ja, die moeten ze maar zien te redden of zo. Hè? Of ze kunnen in de avonduren wel terecht, Heer, doe het alstublieft niet. Of moet je zeggen, Heer, doe het alstublieft wel. Nou, dan zeg ik eerlijk, dan weet ik niet wat ik moet begeren. Dan weet ik ook niet wat ik de Heer moet vragen, echt niet. Dat meen ik heel serieus. Want ik kan wel vragen, hey, wilt u onze plannen zegenen? Maar misschien zijn onze plannen helemaal niet in overeenstemming met die van de Heer. Hoe zou ik hem dan vragen of je ze wil zegenen? Hè? Ja, gewoonlijk zegt men deze dingen niet hardop. Maar ik doe het dan maar wel. Want dit is toch een eerlijke zaak. Ik zal u vertellen wat wij gedaan hebben. Wij zochten een onderkomen voor dat studiecentrum dan, waar we dagelijks in terecht moeten kunnen. Dat is een beetje een problematische zaak om daarvoor een geschikte ruimte te vinden. Waar je bovendien vrij bent, hè? Waar je eigen gang kan gaan, dat is moeilijk hoor. En toen kwam er in mijn woonplaats in Wezen, waar we dat dan ook wilden realiseren, kwam betrekkelijk onverwachts, eigenlijk heel onverwachts, kwam de voormalige bibliotheek gebouwd te koop, de zaal, één grote zaal is dat, 8 bij 20 meter... En die was van de gemeente, maar was overcompleet, want er was een nieuwe bibliotheek enzovoorts. De gemeente moest eraf en plotseling werd besloten om het ding bij inschrijving te verkopen. En dat staat bij mij om de hoek van de straat. Het is 200 meter van mijn huis af. Ik kan het net niet zien staan omdat het om de hoek staat. Ja, maar het is vlakbij. Ik denk, nou, als ik nou wat zoek, dan zou dat moeten zijn. En toen was het nog te koop ook. Bij inschrijving. Dat hebben we toen gedaan. Wel, kennissen opgesnord, makelaar. Die, mensen die er verstand van hebben, zal ik maar zeggen, die daags met het spul omgaan. En die heb ik het spul laten taxeren. Voor wat het waard was, gewoon naar de markt. Zal ik maar zeggen, de normale waarde. Op grond van de situatie, de ligging, de grootte, het doel. Of het bestemmingsplan wat erop ligt en dat soort dingen meer. Gewoon laten taxeren. En ze schrijven maar op, het is zoveel waard. 167.000 gulden. 167.600 gulden. Ik zeg het in alle eerlijkheid, maakt mij dat nou uit. Hè? Ja, daar doen we niet geheimzinnig over. En ingeschreven zo van, het is, als je het echt wil hebben, is het te weinig. Hè? Want dan moet je een hoog bod uitbrengen, dat hebben we dus niet gedaan. Hè? Maar als je het te laag inzet, heb je het sowieso niet. Want ik wist dat er belangstelling voor was, daar was ik achter gekomen. Dus we hebben gewoon ingeschreven voor een prijs zo van, als de Heer wil dat wij het krijgen, krijgen wij het. Als de Heer het niet wil, krijgen wij het niet. Dat is een eerlijke kans. En waar moet je dan voor bidden? Heer, wilt u het ons alsjeblieft geven? Of Heer, wilt u ons alsjeblieft niet geven? Nou, dat weet ik niet. Wat ik dan maar bid is, Heer, u weet hoe het moet. Doe u het dan maar. En dan merken we het wel. Hè? Dan zien we wel hoe het gaat. Nou, en ik werd van de week gebeld, want daar gaat het verhaal nog. Zal ik het verhaal verder vertellen?
Ja.
Ik werd van de week gebeld dat... ik weet niet of ik de hoogste inschrijver was, maar in ieder geval heb ik het aan de broek hangen, heet dat. Dat is de vakterm. Een andere vakterm is het wordt mij gegund. Zo heet dat dan officieel, hè? Ja, dat is de officiële term. Dan krijg je dat toegewezen. Dan, nou ja, goed, het moet nog door de gemeenteraad, dus het is niet 100% zeker. Maar in ieder geval 99,9%. Het is alleen nog niet officieel. Nou, zo werkt dat. Ja, en dan, hè? Moet je dan de heer danken dat je het gekregen hebt? Of moet je, hè? Of moet je danken dat je het niet gekregen hebt? Ja, laten we nou eerlijk blijven, hè? Waar moet je nou voor danken? Eerst denk je van proficiat, ingeschreven, dat betekent dat je toch al wat willen hebben. Nou, je hebt het. Maar de andere kant van het verhaal is, nou zit je eraan vast. Zie, waar moet je nou voor danken? Ik weet het niet, hè?
En jij moet nog samen naar betaald worden?
Nou, zover dacht ik. Er zijn altijd mensen die dat voor mij bedenken. Want ik denk daar nooit zo direct aan. Maar het volgende punt is natuurlijk, nou heb ik het toegewezen gekregen, maar er moet wel geld op tafel komen. Dit bedrag, plus de wat er nog aan kosten bij komt, plus dan nog dat je toch een paar stoelen moet hebben om op te zitten. Maar dacht u dat ik u vroeg om dat voor me te betalen? Dan heb u het mis. Dan heb u het mis, want zo werkt dat niet. Als de heer wil dat wij het krijgen, dan komt dat er wel, dan maak ik me helemaal niet druk over. Begrijpt u wel? Dan moet de heer dat dan maar regelen. En dan ga ik geen brieven voor rondsturen. Zoals dat wel gebruikelijk is overigens. Daar zeg ik ook niks van. Maar ik durf dat niet. Ik weet dat niet. En als het er niet komt, nou dan moet ik er vanaf zien of zo. Of dan moet ik het maar weer verkopen. Of een andere koper voor vinden. Of weet ik veel. Dat weet ik niet. Dat zie ik dan wel weer. Hè? Ik heb nog 4 maanden de tijd. Tot 1 juni. Dus, hè? Dat weet ik niet. Echt niet. Ik ben niet iemand die kan zeggen van de Heer heeft mij gewezen, zus en de Heer heeft mij gewezen. Zo. Ik ken zoveel mensen die hun leven lang dat roepen en alles gaat fout. Ik ben geroepen voor de Heer door op het zendingsveld en ze gaan er naartoe. Binnen 3 maanden zijn ze terug. Ja, ik zou je hele reeksen kunnen noemen. Van Nederlanders. Uit onze kring waarbij het zo gaat. Ik verwijt niemand wat, daar gaat het niet om. Maar ik zou willen dat wij eerlijker waren en niet onze eigen gedachten verslijten voor de plannen van de Heer. Zo zit dat gewoon. Zie? Wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. En ik ken voorbeelden uit de schrift van mensen die baden aan de Heer en hun gebed wordt nog vervuld ook, maar ze hebben er geen plezier van gehad. Omdat de Heer wat beters met ze voor had. Iets anders in ieder geval. Zie? Dus ik laat het maar liever aan de Heer over. En ik hoop dat u dat ook doet. Wij weten niet wat we bidden zullen gelijk het behoort. Maar dat is punt ook niet. Wij maken niet uit wat er behoort. Of wat wij nodig hebben. Maar de Geest zelf bidt voor ons. Kijk, er wordt gebeden namelijk voor ons. Maar de eerste die dat doet is de Geest zelf. Let wel, niet de Geest die in ons is. Ik hoop dat u nog steeds... het verhaal gevolgd hebt. Maar de Geest zelf. Hij die in de hemel is. En die wordt hier Geest genoemd. Hij wordt hier Geest genoemd omdat Geest de uitdrukking is voor de onzienlijke. Ook voor de onzienlijke God. En wij zijn immers degene die geloven in dingen die we niet zien. En wij verwachten dingen die we niet zien. Nog niet zien. We hebben onze hoop voor de toekomst gesteld op de onzienlijke. Daarom is het die onzienlijke, namelijk de Geest zelf, die voor ons bidt. En er staat erachter, met onuitsprekelijke zuchtingen. Dat moet u natuurlijk goed lezen. Met onuitsprekelijke zuchtingen. Dat is een woordspeling, omdat zuchtingen, dat is eigenlijk het woord voor wat een geest doet. U weet waarschijnlijk dat het woord voor geest vertaald kan worden met adem of wind. En het woord zuchtingen is dus blazen, dat wat de wind doet. Het is precies hetzelfde woord in de grondtekst. De ene is een zelfstandig naamwoord, de andere is het werkwoord. Wat een geest... Wat de wind doet is waaien. Wat de adem doet is ademen. Begrijpt u wel? Want dat gaat het hier ook om. De geest, wat de geest doet is zuchten. Maar er staat, het is onuitsprekelijk. Maar er is wel zucht. Er is wel leven. Er is adem. Dat wel. Het is de levende geest. De geest die ons leven geeft. Die ons beademt, begeestert of inspireert. He? Maar het gaat om onuitsprekelijke dingen. Het is niet zo dat de geest ons zegt wat wij met onze mond aan God moeten vragen. Zo van de geest zegt het ons voor, zegt u het maar na. Nee, het gaat om dat de geest zelf het werk doet en het wordt niet uitgesproken. Daarom is het zo raar dat sommigen zeggen dat hier gesproken wordt over het bidden in tongen. Daar heb je misschien nog nooit van gehoord. Dat geeft niet, dat is dan heel goed. Dan hebben we daar geen problemen mee nu, hè? Maar hier staat niet moeilijk uitsprekelijke zuchtingen, maar onuitsprekelijke zuchtingen. Het wordt niet uitgesproken. Het is dat wat de geest zelf doet. Die komt onze zwakheden te hulp en die bidt voor ons. Die weet wat wij nodig hebben en die zorgt ook dat wij krijgen wat we nodig hebben. Alleen het ligt niet op het zichtbare vlak, maar op het onzienlijke vlak. Het is de geest die het doet. En die bemiddelt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Hier, ik moet even in mijn aantekening kijken, anders zeg ik het verkeerd. Het is namelijk zo dat hier twee verschillende woorden voor bidden worden gebruikt. In de vertaling is het één woord, hè, bidden. Maar in de grondtekst zijn het twee woorden. Het staat in de eerste plaats, wij weten niet wat wij bidden zullen. Dat is een woord wat letterlijk betekent, heel letterlijk, hardop spreken tot iemand. Pros eugomai. Hardop spreken, en het heeft daarom de betekenis gekregen van beklag doen, klagen. Praten over wat je nodig hebt. Hè? En dan daarna staat er, maar de geest zelf bidt voor ons. En dat is niet hetzelfde woord. Maar het is hyperentungano en het heeft de betekenis van het tussen beide treden. Het bemiddelen ten behoeve van iemand. Het is niet alleen, het is namelijk zo van ons wordt gezegd. Wij weten niet wat wij bidden, namelijk, laten we dan maar heel eenvoudig zeggen, vragen zullen. Wat wij zeggen zullen tegen de Heer. Als hij zegt, nou zeg het maar, wat is er? Spreek op. Dan weten wij niet wat wij spreken zullen of vragen zullen. Maar er staat dat de geest dat wel doet, maar niet alleen dat, maar, want de term betekent feitelijk een bemiddelen. Dat wil zeggen, het is een heen en weer gaan en het is meer dan alleen maar praten. De geest brengt onze belangen niet alleen bij God, zal ik dan maar zeggen, maar hij zorgt ook dat het andersom gebeurt. Die zorgt voor de hele communicatie. En dus zorgt die geest ook voor het geven van dat wat wij nodig hebben. Wat wij nodig hebben is in de eerste plaats geestelijke zegeningen. Of in mijn part geestelijke gaven. En die ontvangen we ook, dat hoort daar ook bij. Dat wil zeggen, niet alleen wij weten niet wat wij bidden zullen en daarom doet de geest het zelf. Maar de geest doet veel meer dan alleen maar het bidden. Hij bemiddelt. Hij behandelt, behartigt onze belangen. En dat is ook wat nogal eens herhaald wordt in de schrift, in de eerste plaats nog in vers 34 van ditzelfde hoofdstuk. Waar staat, wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. En dit bid is precies hetzelfde woord als in vers 26, de geest zelf bidt voor ons. Alleen in vers 34 staat dus dat het Christus is die voor ons bidt. En ik hoop dat ik nou weer geen ruzie krijg met u, maar dat is dus dezelfde. Hij is dezelfde. De geest is de onzienlijke. Maar de onzienlijke Christus. Of de onzienlijke God, want Christus is ook God. Ik moet niet zeggen dat Klein Anne wat nou weer niet gelooft in de drie-eenheid, want daar gelooft hij toevallig wel in. Hè? Omdat de Bijbel het leert namelijk, maar met de klemtoon op eenheid uiteraard. He? God is één. En het punt is dat die geest die voor ons bidt, die geest voor ons tussen beiden treedt, is de onzienlijke. Het is de geest van Christus, oftewel Christus. En zo staat het hier ook achter elkaar. De geest zelf bidt voor ons en in vers 34 staat dat Christus voor ons bidt. En er bestaat een merkwaardig misverstand in de Rooms-Katholieke Kerk dat wij een middelaar nodig hebben, eigenlijk een middelares, nodig hebben om tot God te komen. En men bidt tot Maria in de hoop dat Maria dan haar goede connecties in de hemel gebruikt om onze zaken te doen. Maar de gedachte dat we een middelaar nodig hebben is niet gek, dat is bijbels. Alleen het is niet een vrouw, maar het is een man. Dat is Christus zelf namelijk, hij is onze middelaar. Hij brengt ons tot God. Hij verzoent ons met God. Hij behartigt onze belangen. En wat hier naar voren gebracht wordt, namelijk dat de geest voor ons bidt, of dat Christus voor ons bidt, wordt vervolgens nog eens een keer herhaald. Eerst in Romeinen 11. Nee, niet in Romeinen 11. Nee. In Hebreeën. Ik moet meteen naar Hebreeën toe. Hebreeën 7, vers 25. Daar gaat het over Christus in vers 24. Maar deze, omdat hij in de eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Van Christus wordt dus gezegd dat hij een onvergankelijk priesterschap heeft, want hij is onvergankelijk. Hij blijft in de eeuwigheid. En dus blijft zijn priesterschap ook in de eeuwigheid, want priesterschap geldt tot aan de dood. Maar als iemand niet meer sterft, als hij eeuwig leven heeft, is hij voor eeuwig priester. Eenvoudig, hè? Wat is de Bijbel toch simpel, hè? Nou. En het gevolg daarvan is, vers 25, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Wie is nou de middelaar? Hem, hè? Wij gaan door hem tot God. Christus is de middelaar. En wat betekent dat? Nou staat er, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. En dat is de derde keer die ik u noem, waar dit ene woord, hyperentungano was het, hè, voorkomt in de schrift. Kom er een paar keer voor. Eén keer in Romeinen 8 over de geest. Eén keer in Romeinen 8 over Christus. En hier in Hebreeën 7 over de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat is Christus, comma, de onzienlijke. Namelijk Christus gezeten in de hemel, achter het voorhangsel, en dus de onzienlijke. Het is die Christus waarvan in Hebreeën 2, dus een paar hoofdstukken terug, al gezegd werd, wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Wij zien hem helemaal niet eigenlijk. Nou ja, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, maar dat is in geestelijke zin. Maar in letterlijke zin, wij zien niks. Hij is de verborgene, hij is ingegaan in het binnenste heiligdom, achter de voorhang. En dus hij is de onzienlijke, de geest dus. En in die situatie is hij onze hoge priester die voor ons tussen beiden treedt. Of hier vertaald met, hij bidt voor ons. Hij behartigt onze belangen. En ik zou de hele Hebreeënbrief moeten bespreken om te verklaren op welke wijze Christus dan nu onze belangen behartigt in de hemel. Maar dat betekent niet alleen dat hij van alles voor ons doet, maar het betekent dat hij voor ons bidt. Dat hij weet wat wij nodig hebben en bovendien dat hij vervolgens ook geeft. Of zorgt dat wij ontvangen dat wat wij nodig hebben. Dat is alles. En dat is de reden waarom ik u probeer duidelijk te maken dat ik me niet zo druk maak over die dingen. Je kunt de dingen best aan de Heer overlaten. Als je eigen plannen hebt, dan moet je ze zelf uitvoeren. Dat is niet anders. Maar als je nou geen plannen hebt, maar je stelt je open voor wat er maar op je weg komt, dan kan de Heer je gebruiken. En dan hoef je niet bang te zijn, want als het werk van de Heer is, doet Hij het. Dat is het hele verhaal. En gaat het dan niet, nou dan was het niet het werk van de Heer. Je moet alleen niet van tevoren zo hard roepen dat het het werk van de Heer is, dan val je ook niet op je gezicht later. Als blijkt dat het niet was namelijk. Mensen, je moet een beetje vooruitziende blik hebben. Ja. En je moet je eigen falen kennen. Hè? Zo is het. Maar je moet vooral kennen de Heer zelf. Die zijn werk voltrekt in ons, volbrengt in ons juist in onze zwakheid. Dus laten wij maar afhankelijk blijven van de geest. Laten wij maar eerlijk zeggen, wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar dat geeft niks, want God zelf, de geest zelf, namelijk Christus, is degene die al onze belangen behartigt. We zijn het verleerd, we kennen het woord niet meer, maar het woord is, hij is algenoegzaam. Ja, we kennen het woord niet meer, omdat we het niet meer geloven, daar komt het van. Hè? Maar we zouden het weer moeten geloven, dat wij in Christus volmaakt zijn, en dat ons geen ding kan overkomen buiten zijn wil om, wanneer we ons tenminste aan hem overgeven. Dat is tenminste de strekking van Romeinen 8. Daar ben ik nou even in terug. Maar volledigheidshalve noem ik u de vierde keer, of de vierde schriftplaats, waarin ditzelfde woord nog een keer genoemd wordt. En dat is alleen nog in Romeinen 11. Ik noemde het net al even. Alleen daar wordt het niet gezegd over Christus, of over de geest, of over de hoge priester. Maar daar lezen we in vers 2 van Romeinen 11, God heeft zijn volk niet verstoten, het welke hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende. En dat aanspreken, dat is Hier de vertaling van datzelfde woord wat in die andere drie plaatsen vertaald is met bidden. Het betekent namelijk niet slechts bidden, vragen, maar het betekent tussen beide treden. En dat is wat Elia doet. Elia komt tussen beide. Hij treedt tussen het conflict, treedt in het conflict tussen de Heer en zijn volk en Israël. En Elia zegt dan, Heer, ze hebben uw profeten gedood en die altaar omgeworpen en ik ben alleen overgebleven en ze zoeken mijn ziel. Nou, daar heb je het probleem. Een groot probleem. En zie je, Elia vraagt in principe niks. Hij zegt, dit is de situatie. En met, wat zegt de Heer? Die zegt, ach Elia, ik heb nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Je ziet ze wel niet, maar ze zijn er wel. He? Troost. Toch, hè? Want het gaat om het principe van tussen beide treden. En degene die tussen God en ons staat, niet om de zin van scheiden, maar in de zin van, het is degene die ons verbindt, dat is Christus. Niet dat was Christus, want het is niet slechts verleden tijd. Hij is het nog steeds. We zingen dat lied wel eens. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. Dat is gek, ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik heb altijd dat lied gezongen. Met de gedachte van hij stond in onze plaats. Hij stierf in onze plaats. En zo, hè? Maar dat betekent dat lied helemaal niet. Dat lied zegt dat hij in onze plaats staat. Namelijk dat hij onze hoge priester is. Dat hij van ons tussen beiden treedt bij God. Hè? En wij kunnen natuurlijk in gebed tot hem gaan. Maar het principe is dat hij juist namens ons tot de Vader bidt. Dus de positie die Christus nu als onze hoge priester in de hemel inneemt. En u ziet dat nu hier in Romeinen 8 in feite het leerstellige gedeelte van de Romeinenbrief tot zijn eind loopt, of op zijn hoogtepunt komt, en daarom dus ook tot zijn eind loopt, wordt hier al de verbinding gelegd met het vervolg op deze Romeinenbrief, namelijk de Hebreeënbrief. Of, ik had ook kunnen zeggen, namelijk de Efezebrief. Maar ik zeg nu even de Hebreeënbrief, omdat ik daar net uit geciteerd heb. Diezelfde terminologie, die gaat verder in de Hebreeënbrief over Christus. Die is gezeten aan de rechterhand Gods. Niet alleen dus opgewekt, zoals Romeinen 6 en 7 en 8 vertellen. Maar ook is ten hemel gevaren en zit aan de rechterhand Gods. Als de hoge priester en dus ook als de koning. Naar de ordening van Melchizedek. Nou, terug dus naar vers 26. Of vers 27 wordt het dan, van Romeinen 8. Waar staat, en die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, dewijl hij naar God voor de heiligen bidt. Dat is een beetje een moeilijke formulering, maar hij die de harten doorzoekt, dat is God. Hij is degene die de harten doorzoekt, op grond van allerlei schriftplaatsen uit het Oude Testament ook. God doorzoekt de hart, God doorzoekt het binnenste van de mens. He? En dan staat er, dus God, die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zijn. Dat wil zeggen, God weet wat de geest meent. Dat wil zeggen, God weet wat de geest bedoelt. God weet wat de geest vraagt of zegt met onuitsprekelijke zuchtingen. Waarom? Nou, omdat de geest naar God voor de heiligen bidt. Het punt is, die geest heeft connecties met ons. Dus leven uit de geest afkomstig wat in ons is. Enzovoorts, hè. Maar God weet, God die de hart onderzoekt, weet hoe dat zit. Hoe het met ons is ook. Want het is de geest die die verbinding legt. En die onze belangen behartigt bij God. Daarom staat er, God weet dat, wat de mening des geestes is. Want die geest die vertelt het God. Dat komt bij hem terecht. Terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. Ja, het is wat, misschien wat moeilijk om het goed te begrijpen. Hè? Maar die geest is nog steeds de Heer. De Heer is de geest, zegt 2 Korinthe 3. Zie? God weet wat in ons is. Laat ik het dan met eigen woorden nu zeggen. God weet wat in ons is, omdat Christus in ons is. En Christus is onze hoge priester die onze belangen daarboven behartigt. Hij spreekt voor ons. Ja, niet tot ons. Hij spreekt niet namens God tot ons. Hij spreekt namens ons tot God. En dat betekent, ik hoop dat u het begrijpt, hè? Dat betekent dat niet van ons verwacht wordt dat wij onze belangen bij God verdedigen. Maar dat wij het in geloof overlaten aan onze hoge priester. En dat we ons toevertrouwen aan die hoge priester. Dat is geloof. Geloof uit zich niet doordat wij in allerlei dingen, in de kleinste details van ons leven, de Heer erin betrekken. Geloof uit zich doordat wij zo zonder meer ons hele leven in zijn hand stellen. En zeggen, Heer, zie maar. Daarom mag je wel over kleine dingen praten met de Heer, natuurlijk wel. Natuurlijk. Overal waar wij behoefte aan hebben, in onze relatie tot de Heer, daar mogen wij gebruik van maken. Dat mogen wij doen namelijk. Soms kan het een hele opluchting zijn om je hart uit te storten bij de Heer. Natuurlijk mag dat. Maar het verandert aan onze positie niks. En het verandert ook niet niks aan de genade die wij ontvangen. En we krijgen er ook niet meer zegeningen door. Echt niet. Want die zegeningen die we ontvangen zijn stuk voor stuk niet afhankelijk van ons vragen, maar van ons geloof in Christus, die namelijk voor ons bemiddelt. Zo zit dat. En als wij zijn eigendom zijn, als we ons leven in zijn hand gesteld hebben, betekent dat we ons zonder meer afhankelijk dienen te stellen van hem. Dat is alles. En daarom zegt de apostel, dank God in alles. Wat je ook krijgt, het is door bemiddeling van de Heer. En het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. En de verdrukkingen gedijen mij tot zaligheid.
Ja, ja.
Maakt allemaal weinig uit, zegt hij. He? Hij zegt, ik word van twee dingen gedrongen en ik weet niet wat ik kiezen moet, maar ik hoef ook niet te kiezen. De Heer maakt het wel uit. Ja, dat is echt waar, hoor. Die dingen die lezen we in de schrift. Nou, goed. Datzelfde vinden we dus vermeld in het volgende vers, hè. Ik loop alweer een beetje vooruit, want vers 28 zegt, en wij weten, want we weten een heleboel, hè. We zijn vanavond begonnen in vers 22 met wij weten. En in vers 18 met wij rekenen. Wij houden het ervoor, wij rekenen. Maar in vers 28, wij weten dat degene die God lief hebben, eigenlijk dat voor degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Niet sommige dingen, alle dingen. Voor welk ding zullen we bidden? Dat maakt weinig verschil, hè? Alle dingen werken mede ten goede. Dingen die wij positief achten of die we negatief achten. Alle dingen werken mede ten goede. Namelijk voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Zie? En als wij gelovigen zijn, dan zijn we naar zijn voornemen geroepen. En dan werken alle dingen voor ons medewerken ten goede. Wat doen we dan? Danken. Hè? Danken voor alle zegeningen die wij in Christus ontvangen hebben. En dan stellen we ons van hem afhankelijk. Dan danken wij voor dingen die we als zegeningen ervaren. En dan danken we ook voor de verdrukkingen. Dat zegt de apostel toch? Omdat ze allemaal medewerken ten goede. Nou, ik hoef het nou niet te verklaren. Bij gelegenheid komen we dat vanzelf al tegen. Maar het gaat om dat we dat principieel lezen, geloven en ons eraan toevertrouwen. Nou, laten we daar maar voor danken dan. Nu, hè? Wij danken u, trouwe hemelse Vader, voor dat geweldige voorrecht dat wij een hoge priester hebben die voor ons tussen beiden treedt. We danken u dat u ons die hoge priester geschonken hebt. De onzienlijke, de geest, die met onuitsprekelijke zuchtingen voor ons bidt. We danken u, Vader, dat u daarom weet wat in onze harten omgaat. Dat u onze harten doorzoekt op deze wijze. En we danken u dat we daarom mogen vertrouwen. Dat u ook inderdaad alle dingen doet medewerken ten goede. We danken u, Vader, dat we zo in gemeenschap met u mogen leven. Omdat die gemeenschap door uw Zoon, door onze Heer Jezus Christus, tot stand gebracht is. We danken u dat hij volkomen zalig maakt degene die tot hem gaan. En we danken u dat deze volkomen zaligheid ook inderdaad een eeuwige zaligheid is.